Je luistert naar de podcast Karl Heinz. Een podcast over de componist Karl Heinz Stockhausen. In 1928 geboren, 11 jaar geleden overleden. En ook als die naam je niet zegt, dan zeggen zeker de namen van mensen die door hem geïnspireerd zijn je wat. Paul McCartney, John Lennon, Björk, Frank Zappa, David Bowie. Dit bijvoorbeeld van de Beatles was er niet geweest als de Beatles de muziek van Stockhausen niet hadden gekend. Voor hen was Stockhausen een groot kunstenaar en een voorbeeld. Vooral vanwege de experimenten die hij deed met elektronische muziek. Maar hij is ook vaak genoeg door collega's, recensenten en het publiek keihard uitgelachen, weggehoond, voor gek uitgemaakt. En dat is misschien ook niet zo raar, want hij had nogal opmerkelijke ideeën en een bijzondere leefwijze. Hij zei dingen als: ik ben afkomstig van de planeet Sirius. En dat geloofde hij ook echt. Hij leefde met meerdere vrouwen tegelijk. En hij was muzikaal gezien niet bang om groot te denken. Waarom zou je niet bijvoorbeeld 4 helikopters in kunnen zetten in een opera? Dat deed hij dan ook. Puur effectbejag, volgens sommige critici. Of grootheidswaanzin. En wat hem ook niet populairder maakte bij een groot publiek, is dat zijn muziek verre van toegankelijk is.
Vanavond zit ik hier niet alleen als gast hier. Samen doe ik het met Bijtske de Jong, mijn collega-presentator van het NTR Avondconcert. Bijtske, ja, je bent net als ik een groot liefhebber van de muziek van Johann Sebastian Bach. Hoe sta jij tegenover hedendaagse gecomponeerde muziek?
Als ik het alleen hoor, vind ik het soms ingewikkeld. Zeker als het, oneerbiedig gezegd, piepknor muziek is, atonale muziek. En het helpt me heel erg.
Ik ben Bijtske de Jong, radiomaker, presentator. En zoals je hoort ben ik eigenlijk niet zo van de moderne klassieke muziek. Maar sinds een paar maanden ben ik wel gefascineerd door Stockhausen. Hoe meer ik over hem lees en hoe meer verhalen ik over hem hoor, hoe meer ik ook zijn muziek leer te waarderen. De komende maanden duik ik in de verhalen die rond Karl Heinz Stockhausen te vinden zijn. In deze podcastreeks hoor je grappige anekdotes, maar ook bijzondere, vervreemdende en ontroerende verhalen over Stockhausen. En ik ga op onderzoek uit naar wat hem zo interessant maakte voor popmuzici. Op wat voor manier was hij een vernieuwer? Waarom wekt zijn muziek nog steeds zoveel weerstand op? En wie was de man achter de muziek? Wie was Karl Heinz Stockhausen? Deze aflevering gaat over Stockhausens jeugd.
Ik denk dat het belangrijk is om, dat wat volgens mij voor veel mensen nu die naar muziek luisteren, wat ontzettend moeilijk is voor te stellen. En ik probeer dat ook elke keer weer opnieuw te doen.
Dit is Marco Blauw, trompetist, trompetleraar aan het conservatorium. En vooral iemand die zelf jarenlang heel nauw met Karl Heinz Stockhausen heeft samengewerkt.
Is dat Stockhausen iemand was die begon met componeren net na de Tweede Wereldoorlog. En maar Keulen lag helemaal plat. En dat is zo moeilijk om voor te stellen. Je kan wel naar een tentoonstelling gaan foto's kijken. Maar om tussen de puinhoop te zitten en dan te gaan componeren. En nog erger, het was niet alleen dat. Maar de catastrofe was afgeroepen door een nazi, door een fascist. Gewoon een idioot met gekke ideeën. En wij kunnen dat nu navoelen met Trump of met andere idioten. Zoals Erdogan of weet ik veel. En die hebben dat veroorzaakt. Dus een kleine groep fanatici heeft de wereld plat gegooid. Of daardoor is de wereld in elkaar gestort. En je ziet overal om je heen dat die structuren blijven doorbestaan, maar dat iedereen, alle gewone mensen, moeten opkrabbelen en proberen de wereld weer op te bouwen. En dus voor een jonge man die daar midden tussen zit, die denkt natuurlijk het allereerst: ik wil deze wereld beter maken. Dus die ambitie van met muziek de wereld beter willen maken, dat is volgens mij een drijfveer die niet te onderschatten is. En die door de generaties daarna heel makkelijk zijn vergeten. Want kijk, ik ben geboren in 1965. Dus ik heb natuurlijk de oorlog niet meegemaakt. Mijn ouders hebben de oorlog meegemaakt als jonge mensen, als kinderen, jonge mensen. Maar ik ben opgegroeid in zekerheid en veiligheid en alles was goed. We hadden altijd genoeg te eten, kleren. En maar de mensen die het echt hebben meegemaakt, daar moet ik veel over nadenken. Als je dus in de puinhoop zit, je hebt de catastrofe van het fascisme over je heen gehad. En dan begin je met componeren. Dan ga je dus heel erg goed nadenken over wat je schrijft.
Niet alleen Stockhausens omgeving lag in puin. Ook in persoonlijke sfeer stond het leven van Stockhausen op zijn kop door de oorlog. Ik zocht Katinka Pasveer op. De laatste 25 jaar van Stockhausens leven was zij een van zijn twee vrouwen. En je hoort ook René Jonker, slagwerker, docent aan het conservatorium, iemand die jarenlang met Stockhausen samenwerkte en veel van zijn stukken uitvoerde. Ik vroeg hen naar Stockhausens jeugd, naar zijn ouders en dan vooral zijn moeder. Zijn moeder die, al toen Stockhausen nog heel jong was, psychisch in de knoop zat.
Hij vertelde dat zijn moeder praatte terug naar de radio. Zij kon niet, als daar een stem uitkwam, dan moest je toch aardig iets terugzeggen. Dat, ze kon dat niet als een abstract fenomeen ervaren. En ik neem aan dat past bij een ziektebeeld of bij iets wat later ertoe geleid heeft dat ze niet in staat was om voor het gezin te zorgen en opgenomen te worden.
De moeder wordt in een psychiatrisch instituut gestopt omdat ze een postnatale depressie had, zouden wij nu zeggen. 3 kinderen in 3 jaar, arm, geen geld. Ze wilde een eind aan haar leven maken, ze werd weggestopt. Stockhausen heeft haar sinds hij 4 jaar was niet meer gezien. Die moeder is aan het begin van de oorlog omgebracht door de Duitsers, euthanasieprogramma.
Zijn moeder is door de toenmalige heersers in Duitsland Afgevoerd naar een inrichting voor psychiatrische patiënten. En is op enig moment vermoord en geëuthanaseerd, zoals dat in die tijd gebeurde. Hij heeft dat pas later uitgevonden, maar hij was erbij toen ze in dwangbuis werd afgevoerd. En dat moet natuurlijk een verschrikkelijke herinnering zijn geweest. Ook omdat hij heel gesteld was op zijn moeder. En zijn vader is die klap nooit erboven gekomen en is min of meer uit eigen wil naar het Oostfront gegaan om daar niet meer van terug te keren.
Vader was een strenge schoolleraar die verdween begin van de oorlog en is gevallen als slachtoffer. Dus hij was met 15, 16 was hij wees.
Dus hij is zijn beide ouders aan de oorlog verloren, om het zo maar even te zeggen.
Was dat überhaupt een onderwerp waar hij ook veel met je over sprak?
Nee, überhaupt niet. Stockhausen was altijd een man die verder ging. Also, ik keek nooit terug. Hij zei, ik ben een steelmensje, dat is een duikelaar. Je kunt heel diep vallen, maar meteen opstaan. Dus hij was geen man die zei van, maar ja, vroeger en ik ben zo omdat. Nee, altijd verder. Dus
wat ongelooflijk is, want als je leest over zijn jeugd,
heel vreselijk.
Dat moet heel traumatiserend en
ja. Nou, maar zo was hij niet. Hij was wel emotionaal. Dus hij vaak kon hij iets spreken of iets horen. En hij was helemaal niet bang om te huilen. Hij stond vaak te huilen voor het publiek als hij iets emotioneels vertelde. Dus hij was een hele emotionale man. Maar hij was niet zo van depressief of na. Nee, hij wilde altijd verder. En zag alles als een ervaring. Waaruit hij dan inspiratie haalde om voor zijn muziek en voor zijn leven. Ja. En hij heeft wel gezegd soms, aan de ene kant ben ik heel blij dat ik heel vroeg al zonder ouders ben gekomen. Want daardoor was ik volkomen vrij muzikus te worden. Hij zegt in dit milieu waar hij in hij was grootgebracht. Zijn vader wilde dat hij schoolleraar werd ook. En als muzikus, daar kun je geen geld mee verdienen. Je kunt geen artiest worden. En dus dat zou helemaal niet mogelijk zijn geweest. Of als hij zijn zin had doorgezet, was daar een breuk gekomen met die ouders. En Stockhausen, natuurlijk als kind wil je je ouders natuurlijk altijd... Je wilt gelukkig houden. Dus hij zegt, aan de ene kant is dat mijn zegen geweest, dat ik zo vroeg op mijn eigen voeten moest staan en vrij was te doen wat ik wilde. Dus hij zag altijd alles heel positief. Zijn moeder was muzikaal. Er was een piano in het huis. Zijn moeder schijnt ook veel gezongen te hebben. De vader was schoolleraar, zong ook natuurlijk. En hij kon als kind, als hij een melodie hoorde in de radio, kon hij meteen naspelen. Dus dat is geloof ik aangeboren ook, als iemand zo muzikaal is.
Maar hij heeft ook vrij snel ontdekt dat hij met muziek maken zijn de kost kon verdienen. Dus hij heeft een tijdje, dat was na de oorlog toen de Amerikanen en de Engelsen in het Roergebied zaten, heeft hij de kost verdiend door jazzpiano te spelen in kroegen. En
na de oorlog, om geld te verdienen, ook voor zijn studie in het conservatorium in Keulen, verdiende hij zijn geld 's avonds in bars om voor Amerikaanse soldaten te spelen. Dus hij hoorde dan in de radio Amerikaanse slagen en zo dingen. En hij speelde gewoon de hele avond om geld te verdienen. En aan het eind van de avond alle sigarettenrestjes te verzamelen, dan alle tabak eruit en nieuwe sigaretten draaien en dan verkopen, zodat hij weer geld aan zijn stiefmoeder kon geven en zo. Maar altijd met muziek, zijn leven dan verdiend, zo onderhoudingsmuziek, slagen en zo. Maar zodra hij begon te studeren en hij kon zijn leven verdienen met ernstige muziek, also, dus niet meer onderhouding, heeft hij die wereld ook achter zich gelaten. Ik heb maar één keer in mijn leven meegemaakt dat hij nog bij ons thuis één keer achter de piano zat en een beetje zo zat te jazzen. Maar hij zei wel, je kunt een goede componist daaraan herkennen of hij mensen kan laten dansen. Hij zegt, een heleboel van die nieuwe componisten die zo beroemd zijn, hij zegt, die kunnen niks spelen achter de piano, zodat de mensen ook echt muzikaliteit voelen. En hij had dus beide werelden in zich. Maar hij wilde bewust iets nieuws.
Ik denk dat hij heel van jongs af aan betoverd is geweest door muziek, maar niet alleen door muziek. Je had van die elektriciteitshuisjes die verrezen ineens. En dan was het zo spannend om met je oor tegen die dikke metalen deur te gaan staan. En dan hoor je een heel geheimzinnig geruis uit die huisjes komen. Dus die belangstelling voor andersoortige klanken heeft hij altijd al gehad. Eigenlijk is hij al heel snel zoekend gegaan naar een ander soort muziek. Op zoek gegaan naar een ander soort muziek.
Mond.
Wat dus volgens mij in de muziekgeschiedenis ook nooit is gebeurd, is dat Stockhausen ook de instrumenten leerde beheersen in die tijd waarmee hij zelf klank kon bouwen. Dus normaal componisten namen de klanken die om hem heen zijn. Dus ja, je hebt een viool en je hebt een pauk, maar je weet hoe die klinken en daarmee componeer je. Je kan zelf slagwerkinstrumenten nemen, zoals een trommel of misschien voor mijn part een stuk steen. Je weet hoe het klinkt en dat kun je gebruiken. Maar dat je een klank neemt die je nog niet kent, maar zelf gaat maken, om daarmee vervolgens te gaan componeren, is eigenlijk dubbel componeren. Je componeert de klank en dan componeer je de muziek. Dat proces, zo ver ging de wederopbouw van Stockhausen, dat hij zelfs in de klanken die hij gebruikte niet herinnerd wilde worden aan de geschiedenis. Maar hij zei van, we gaan een compleet frisse nieuwe muziek componeren. En die componeer ik vanaf het kleinste elementje, namelijk een sinustoon. En daarmee begin ik te werken. En vanaf die sinustoon begin ik een klank te bouwen. En daarmee componeer ik muziek die de wereld beter gaat maken.
Een sinustoon. Dat is een toon zonder boventonen. Zeg maar zonder dat er van alles meetrilt. En daardoor klinkt het heel kaal. Dat kun je niet bereiken met een gewoon muziekinstrument, maar alleen met elektronica, een toongenerator.
En dat was dus echt als een soort
hoe zeg je dat? Van het verleden.
Ja, het vergeten van het verleden, ja. Het afkeren van dat walgelijke fascistische bewind van een stel idioten. Die, nou ja, we weten het verhaal. Maar we zitten er weer middenin. En dat is zo fascinerend en inspirerend aan Stockhausen. Als je dus probeert, alleen maar probeert. En ik hoop dat mensen de moeite nemen om dat eens te bedenken. Als ze de elektronische muziek van Stockhausen horen. Later heeft hij natuurlijk veel samples gebruikt. En opnames van synthesizers en zo. Maar het allereerste begin van zijn componeren was het componeren van de klank. Dus, en met een intentie om weg te komen uit die miserige ellende en die catastrofale, lelijke kwaad wat op de wereld heerst. Ja. En ik denk dat het voor onze generaties en voor jongere generaties, ik merk dat ook aan de studenten, je loopt met internet in je zak, je hebt de hele wereld ter beschikking, je zet koptelefoon op en je luistert iets en je denkt dat je alles kent. Maar dat kennen we helemaal niet. Dat je niks hebt. En dat je dus moet beginnen met een sinustoon waar de elektriciteit net weer werkt.
Ja.
En de studio is nog niet gebouwd. En wij gaan gewoon in een home studio. We hebben alle software op onze computer. Waarom zit die software in onze computer? Waar is die software begonnen? Die software is begonnen in kelders en studio's in Keulen. Waar apparaten werden gecomponeerd. Veel apparaten kwamen uit de oorlogsmachine. Die werden daar opgebouwd, gecombineerd en werd geprobeerd om daar iets beters mee te doen. En dan werd kennis uit alle landen om ons heen genomen en gecombineerd. En daarmee werd een studio gebouwd. En van die studio werd een grotere studio en dan werd het een heel gebouw enzovoort. Het laboratorium is langzaam ontstaan. In die laptop van ons daar zit een hele straat aan apparaten die langzaam met moeite zijn gebouwd door dat soort pioniers.
Nog even terug naar Stockhausens eigen ervaringen tijdens de oorlog.
Hij heeft verschrikkelijke dingen meegemaakt. Als 15, 16-jarige werd hij ingezet om slachtoffers van de bombardementen te bergen. Dus de fosforbombardementen. Dus totaal verbrande lichamen moesten worden geborgen. Of nog verpleegd als er nog leven in zat. En daar heeft hij, dat heeft hij aan den lijve ondervonden. En heeft als puber de bombardementen op het Ruhrgebied meegemaakt. Wat natuurlijk ook een heel dubbel gevoel meegebracht moet hebben. Want die bombardementen waren bedoeld om een einde te maken aan dat verschrikkelijke regime. Maar tegelijkertijd werd wel zijn land en hij en zijn medebewoners werden nacht aan nacht gebombardeerd. En dat leverde dan een enorme schouwspelen op aan de horizon met explosies en vuur en branden en zoeklichten en neerstortende vliegtuigen. En dat zijn beelden die hebben een hele grote diepe indruk op hem gemaakt. En dat zijn dingen die je ook regelrecht terugziet in Licht, in de opera.
Licht. Als je Karlheinz Stockhausen beter wil leren kennen, dan kun je niet om Licht heen. Het is een compositie waar Stockhausen 27 jaar mee bezig is geweest. Een levenswerk. Hij stopte er zijn hele wereldbeeld en zichzelf in. Zijn spirituele universum, zijn experimenten met elektronica, zijn liefde voor zijn vrouwen, hoe hij zichzelf zag. Het is een gigantisch werk geworden. Een operacyclus. 7 opera's die bij elkaar horen en samen 1 groot werk vormen. 7 opera's. Elke opera uit Licht is genoemd naar 1 dag in de week, dus Montag, Dinsdag, Mittwoch, Donnerstag enzovoort. En Donnerstag is het belangrijkst als je geïnteresseerd bent in zijn jeugd.
Het is interessant om te kijken wat er in Michael's Jugend gebeurt. Dat is de eerste acte uit Donnerstag. Er zijn verwijzingen naar dat hij met zijn vader mee op jacht ging. Zijn vader was een gepassioneerd jager. Het ombrengen van zijn moeder wordt op een of andere manier verbeeld. Niet letterlijk en ook niet zoals het historisch gegaan is. Maar die verwijzingen zijn wel te vinden in Michael's Jugend. Eigenlijk is die opera Donnerstag de meest expliciete als het gaat om aanduidingen van dingen die hij als kind mee zou hebben kunnen gemaakt.
Ja.
Verderop in deze podcastreeks meer over die operacyclus Licht. Dit was aflevering 1 van Karl Heinz, de podcastserie over Karl Heinz Stockhausen. In de komende afleveringen ga ik nog verder op zoek naar wie hij precies was. Zijn persoonlijkheid, zijn leven, zijn werk. In de volgende aflevering duik ik onder andere in de experimenten die hij deed met elektronica. Hij was een pionier in het maken van elektronische muziek.
Het grappige is dat je had geen apparaten die gebouwd waren om elektronische muziek te maken. Dat bestond eigenlijk nog niet. Dus je moest het doen met apparaten die daar niet voor ontwikkeld waren.
Dat en meer dus volgende aflevering. Deze podcast kwam tot stand in opdracht van de Nationale Opera. In juni 2019 vindt er een groot Stockhausen-project plaats, met uitvoeringen van delen uit zijn operacyclus Licht. Als je daar meer over wil weten, kun je kijken op auslicht.com. Tot de volgende.